Welkom bij Gitaarmannen de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Bernhard Gepke. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Ja, lieve mensen. Welkom bij Gitaarmannen, de podcast, seizoen nummer 2, aflevering 4. Mijn naam is Ed Struilaert en in deze podcast praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen, maar misschien soms ook wel uit het buitenland. Dat is niet onze gast van vandaag hoor, al zou je dat soms wel denken door de hoeveelheid kilometers die de beste man maakt, maar daarover later meer. Dankzij het coronavirus doe ik het nu op een andere manier dan met tijdens seizoen 1. Toen deed ik het bij de gast thuis, stapte ik in mijn autootje, reed het hele land door. Dan zei ik, hallo, heb je zin om te praten over de gitaar? Maar ja, nu doen we het gewoon live op afstand. En dat vind ik best wel leuk eigenlijk, want dat brengt wat nieuwe dingen met zich mee. Ik zit ook vanaf vandaag in een nieuw decor, zoals je kan zien. Kijk, nog een cameraatje erbij. Hi. Ja, weet je wel, je moet toch een beetje bezig blijven. Gisteren met mijn schoonvader dit stuk, dit hele gebeuren hier op de achtergrond tegenaan geflikkerd. Dus het is hartstikke leuk. Als je nu luistert naar de podcast, hij is dus ook te zien. En ik zend hem dus live uit. Maar ik ga ook proberen voor de mensen die op een later tijdstip luisteren, het zoveel mogelijk te doen alsof het tijdloos is. Even kijken, nog wat huishoudelijkheden. Mocht je nog niet gedaan hebben, abonneer je op de podcast in je favoriete podcast app. En het zou ook te gek zijn als je een recensie achterlaat op bijvoorbeeld Apple Podcasts. En onder de mensen die vanaf nu, en dan praat ik over 16 juni of juni, of hoe moet je dat tegenwoordig zeggen eigenlijk, vloot ik een item naar keuze uit de Gitaarmannen webshop. Dus hoe tof is dat? Wil jij misschien een Gitaarmannen hoodie of een t-shirt? Laat dan die vlammende recensie achter op Apple Podcasts. En binnen nu en een maand ga ik daar iemand gelukkig mee maken. Even kijken. Geef hartjes, duimpjes, weet ik het wat. Alles wat je doet helpt om deze podcast beter vindbaar te maken. Dan als laatste. Deze podcast bied ik je gratis aan. Maar ja, om het allemaal te maken, dat kost wel wat geld. Hosting, apparatuur, internet, gas, water, licht. De hele flikkersbende. Mijn vriendin die moet oppas huren. Dat soort dingen allemaal. En ik heb nog allemaal hele toffe ideeën die ik graag wil uitvoeren. En daarvoor heb ik wat geld nodig. Dus wil je de podcast steunen, dan kan dat. Dat kan je doen op een aantal manieren. Manier 1 is door de QR-code die je hieronder in beeld ziet te scannen met jouw bankapp. Dus als je nu kijkt via YouTube, zie je een QR-code. Je kan ook naar bunk.me/admusic als je luistert. En wat ook kan, is patroon worden van dit programma. Dan ga je naar patreon.com/gitaarmannen en dan kies je daar een van de mogelijkheden. Dan kan je dus gewoon lid worden van de Gitaarmannen Club. Zo is het eigenlijk. Nou, hebben we dat ook weer allemaal gehad. Is het nu tijd om onze gasten bij te halen, dames en heren. Want ik ken deze man nu denk ik een jaartje of 10. Ik leerde hem kennen via Sandy Dane. Dat was een singer-songwriter die hard aan de weg aan het timmeren was een jaartje of 10 geleden. En daar speelde hij bij. En hij maakte indruk. Zeker. Sound, dik voor elkaar. Stage presence, dik voor elkaar. En dat ging niet onopgemerkt. Want de beste man heeft de afgelopen jaren best wel wat meters gemaakt. Hij heeft gespeeld bij Daniel Lohuus, bij Maaike Oudboter en nog vele anderen. Dames en heren, ik wil een heel erg groot applaus. Nou ja, voor zover hij dat kan horen natuurlijk. Maar we gaan het toch maar eventjes doen. Wacht, ik moet eventjes op een knopje drukken, want ik zie dat hij is verdwenen in één keer. Oh nee, zal je altijd zien, Bernhard. Ik hou er wel vast bij. Bernhard, kun je me horen? Oh, gelukkig, zeg hij. Gelukkig, wacht. Ik moet jou heel eventjes hier technisch gezien even een dingetje uit. Zo, kijk, zo. Ja, is toch die afstand, maar daar ben je. Jazeker. Dames en heren, Bernhard Gepke in the house. Bernhard, jij zit in Emmen, als ik het goed heb. Hè? En jij kijkt uit over een soort van plein, of wat is de situatie bij jou? Oké, nog steeds lekker rustig. Even kijken hoor of jij te horen bent voor de mensen thuis. Nee, nog niet. Je bent vanaf. Nu ben jij wel te horen voor de mensen thuis.
Ah, te gek.
Ja, ging even hier iets mis met een stukje techniek op de werkvloer. Ja, zo gaat het wel eens. Hè. Dit knippen we er allemaal uit overigens voor de podcast. Dames en heren, een kaartapplaus voor Bernard Gebke. Zo.
Nou, dat is toch al twee keer applaus nu.
Twee keer applaus.
Ik heb het een half jaar moeten missen, maar...
Dat heb je wel gemist, hè?
Nee, het applaus niet zozeer, nee.
Hoe ben je deze tijd doorgekomen? Deze coronatijd?
Ik heb eigenlijk aan het begin van de crisis, zeg maar, voor mezelf bepaald van... of tenminste, laat ik het anders zeggen. Ik was echt wel een van de eerste, denk ik, bijna letterlijk, die zeg maar, qua werk erop, zeg maar, mee te maken kreeg. Ik was onderweg op donderdag 12 maart om te spelen bij Op1. En dat was die avond van de persconferentie dat er geen evenementen meer dan 100 man meer mochten worden georganiseerd. En een kwartier later had ik natuurlijk mijn eerste afzegging alweer binnen. En nog een kwartier later nog een paar. Dus ik keek ineens tegen een hele lege agenda aan, wat ik eigenlijk lang niet gezien had. Het zag er ook wel redelijk maf uit, moet ik zeggen. Yeah. En even denken, toen met iedere persconferentie die er kwam, zeg maar, ging er meer. Werd mijn agenda leger natuurlijk.
Yeah.
En op een gegeven moment heb ik een beetje besloten van oké, ik laat dit geen verloren, kwijtgeraakte tijd zijn. Dus ik ga nu dingen doen die ik anders niet zou hebben gedaan. Dus ik heb mijn agenda een beetje omgegooid eigenlijk. Ik heb aan de ene kant alvast dingen gedaan die ik gepland had voor het najaar.
Wat waren dat?
Sorry, wat zei je het?
Wat waren dat voor dingen?
Vooral eigenlijk albumproducties en dingen die ik een beetje soort van op de iets langere baan had geschoven, waar niet zo'n haast mee zat.
Of administratie.
Bij was. Ook inderdaad, ja. En deels gewoon om bezig te blijven natuurlijk, maar ook om alvast ruimte te maken in mijn agenda voor het najaar, voor wanneer er hopelijk heel veel dingen moeten worden ingehaald. Mm-hmm. En ik heb zowaar iets aan mijn gezondheid gedaan de afgelopen maanden.
Wow.
Dat was ook wel wat de achterstallig onderhoud op dat vlak. Dus ik mag volgens mij niet klagen, zeg maar, over de manier waarop ik er door ben gekomen. Ook als ik natuurlijk kijk over naar de mensen om me heen en gezondheid en dat soort factoren.
En maar je bent echt gaan sporten, zeg maar. Begrijp ik dat goed?
Ja, dat begrijp je goed, Ed.
Wat ben je dan precies
gaan... Druk nu maar even zo'n button voor in.
Wacht hoor. Bernard is gaan sporten, ja. Wacht hoor, over deze. Bernard is gaan sporten.
Ja. Ja.
Nee, maar jij dacht van, ik maak van de nood een deugd. Ja, je moet natuurlijk ook wat. Voel je nu, had je jezelf dan ten doel gesteld van, ik kom fitter uit de coronacrisis?
Nee, niet zozeer met dat doel. Het was, ik denk niet echt in doelen. Dus nu ik daar aan terugdenk, volgens mij was dat niet aan de orde. Maar ik had wel zoiets van, oké, als er een moment is, dan is het nu.
Ja.
En dat bleek ook zo te zijn.
Oké, nou fijn om te horen, Bernard, dat je in ieder geval lekker die coronatijd toch relatief door aan het komen bent. Ik bedoel, ik ken ook mensen die gewoon echt hun haar uit hun hoofd trekken en denken, wat
Tuurlijk.
Nu? En
ja.
Weet je wel?
Dat begrijp ik ook heel goed hoor. En,
iedereen gaat er anders mee om, hè?
Absoluut, absoluut. Ik zie wel bij veel mensen wel een soort van vergelijkbaar patroon. Dat is misschien bij jou ook wel. En dat is bij mij ook in zekere zin wel zo, dat het een beetje in golven gaat. Mm-hmm. Eén moment denk je van, ach, het is eigenlijk ook wel lekker. Hoewel je dat natuurlijk gezien de reden niet echt mag zeggen. Maar aan het andere moment denk je, ja, baal je er toch wel heel erg van. Ik moet wel zeggen, dat vergat ik net, dat ik het vooral creatief gezien wel lastig vind in de zin van, dat ik eigenlijk in de afgelopen periode bezig zou zijn met een paar projecten.
Ja.
Waar ik lang op voorbereid had, zeg maar. Een hele toffe theatertour. En een album dat ik had geproduceerd kwam uit op 13 maart. Dus daar een dag na dat autoritje waar ik het net over had. Ik was dus ook onderweg om daar dat album te promoten.
Met wie was dat?
Dat was met Marlijn Werenburg.
En, oh ja, met Marlijn, ja, natuurlijk.
Ja, en die theatertour, die, daar zat ik halverwege eigenlijk met Marlene Bakker. En dat liep net echt super lekker. En ja, als je naar iets toewerkt of zo, dan hou je er toch wel rekening mee met dat ooit geconsumeerd wordt, zeg maar. Mm-hmm. Ja. En ik vergeleek het een beetje met zeg maar een kok die dan heel erg lekker heeft gekookt. En dan onderweg is met die borden vanuit de keuken naar een tafeltje. En vlak voordat hij bij de tafeltje is, dan struikelt hij en alles dondert op de grond.
Ja.
Zo ervoer ik dat een beetje. En dat vond ik eigenlijk het lastigste eraan.
Ja, dat begrijp ik helemaal.
Hey, maar dat geeft ook alweer, sorry dat ik je ontbreek, dat geeft ook wel weer wat nieuwe inzichten of zo. Want ik kom er ook wel achter dat ik was nooit zo... ik vond live spelen niet het allerleukste van muzikant zijn. En ik kom er nu wel achter dat helemaal niet spelen, dat geen optie is. En dat het echt wel bij het proces hoort. En dat ik dat echt niet helemaal kan missen.
Nee.
Dus daar moest ik misschien ook wel even achterkomen of zo. Dus wat ik net zei over die kok die borden laat donderen. Dat misschien moest het ook wel even om de volgende keer dat ik weer ga koken, zeg maar. Om in die metafoor te blijven. Dat ik het dan misschien toch wat meer rekening hou met het moment dat het gegeten wordt.
Het voelde voor mij op een gegeven moment een beetje als een auto zonder gaspedaal. Weet je wel, dat je wil heel graag, je wil van zijn plek komen, maar je komt niet vooruit.
Ja. Ja, oké.
Okay, als ik naar mezelf kijk, ik ben gelijk een soort van oké, ik ga livestreamen. Dat ga ik doen.
Ja.
Weet je wel, oké, let's go. Gewoon manisch alles regelen om dat voor elkaar te krijgen. Dat dan doen en daar heel blij van worden en dan toch een gevoel hebben van yes, ik ben bezig of zo. En ik merk nu, ik kom nu voor mezelf op zo'n punt dat ik denk van oké, het begint allemaal weer op gang te komen. Ja. Ik heb nu even zin om in de hangmat te gaan liggen en gewoon even een boek te gaan lezen. Weet je wat ik hoorde heel vaak heel veel mensen zeggen van ja, zo lekker dan. Ja, ik kom helemaal tot rust. Weet je wel? Dat heb ik dus echt geen moment gehad. Het kwam natuurlijk ook wel dat je twee kinderen rondliepen die zoiets hadden van geef me aandacht. Vermaak me. Ja. Maar goed, Bernard, we gaan het hebben over gitaren. Over de mensen die nu thuis aan het kijken zijn. Je kan reageren via de chat. Even kijken, want ik heb dat ook allemaal nieuw ingericht. Kijken of dat werkt. Als ik dan dit doe. Zo, oh wacht. Ah, wow, dan zie ik jou nu in beeld. Dat is ook funky. Wacht voor. Dat is niet de bedoeling.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Dit moet ik hebben. En dan moet ik hier op kunnen klikken zo. En dan even kijken hoor. Dan moet ik dingen in beeld kunnen brengen. Hier zo. Wij horen Bernard niet. Nee, dat is inderdaad oud nieuws. Ja, nu wel. Dat wordt er gezegd. Even kijken hoor. Zo. Hier. Heerlijk, de FC Emmen-sjaal op de achtergrond. Zegt
ja, dat... Oh, wacht. En deze heb ik ook nog.
Oh, wacht voor. Even kijken. Welke? Oh, wacht.
Beetje sluikreclame. Moet kunnen.
Dat moet kunnen inderdaad. Ik zit even met die chat te klootviolen. Zo. Uit.
Heel goed. Nee, ja, ik moet wel zeggen dat ik daar wel... afgezien van wat ik net zei over creatieve aspect, dat ik daar ook wel behoorlijk van bouw, hoor. Als je kijkt dat in de landen om ons heen alweer gevoetbald wordt, dan kun je toch denken dat is die Eredivisie misschien niet te vroeg gestopt. Ja. En hadden we misschien wel hoger kunnen eindigen dan die 12e plek. Maar goed, als je... En ik had heel graag nog even van PEC Zwolle gewonnen uit. Maar... dat doen we volgend jaar.
Ja, doen we volgend jaar inderdaad, Bernard. Dat houden we even te goed. Hey, de gitaar. Hoe heb jij hem ontdekt ooit? Lang, lang geleden.
God, ik heb geen flauw idee hoe ik hem ontdekt heb. Ik weet wel...
is er een liedje geweest? Of een moment waarop je in één keer dacht van... Poeh, wow, vet.
Dat kan ik me eigenlijk niet meer echt als zodanig herinneren. Ik weet wel, er is een hele mooie foto van mij, die had ik eigenlijk even moeten pakken, maar die staat in de keuken. Van dat ik een jaar of 5 of 6 of zo was, denk ik, en bij mijn oom op een elektrische basgitaar speelde. Ja. Dus dat moment kan ik me ook nog herinneren. En vervolgens heeft het wel nog een paar jaar geduurd voordat ik... Ik denk dat ik eerst gewoon geïnteresseerd raakte in popmuziek.
Mm-hmm.
En dat was niet per se de gitaar als middelpunt daarvan of zo. En nog steeds niet trouwens. Maar ik denk dat ik op een gegeven moment geïnteresseerd raakte in popmuziek. Via de Rolling Stones en Skik en de Heidroosjes. En dingen die toen op de radio waren. Arthur Munnik vond ik ook te gek. En ik speelde op een gegeven moment wel al. Mijn broer speelde basgitaar in een bandje ook. En dan ging ik wel eens met hem mee naar de muziekwinkel als hij dan een stemapparaatje nodig had of zo. En toen waren we ooit bij muziekhuis Leo in Stadskanaal. En toen we daar waren, heb ik van mijn zakgeld, was ik denk een jaar of 11 of zo, heb ik een mondharmonica gekocht. En daar is het eigenlijk voor mij qua spelen zeg maar een beetje mee begonnen.
Oké.
En dat ging me wel. Dat ging wel vrij snel aardig, zeg maar. Voor hoever dat op een mondharmonica. Kan.
Ja.
Maar op een gegeven moment, en toen dacht ik van, laat ik eens verder zoeken of zo, verder kijken. En ik weet nog dat ik in de eerste klas van de middelbare school een beetje rondliep. Ik heb daar nog een beeld voor ogen, zeg maar, als ik terugdenk aan die tijd. En dat ik een beetje had te twijfelen tussen of gaan drummen of een gitaar vragen.
Ja.
En dat werd misschien wel een beetje toevallig. Werd dat een gitaar. Vanaf toen ging alles in de slipstream van die gitaar, zeg maar.
Ja,
de afgelopen 11 jaar of zo. 21 jaar.
21 jaar, ja.
Ik heb best een A1 gehad.
Ik zie een bericht binnenkomen, want...
Zoiets, ja. Volgens mij was het...
Ja? Ja, ja. Maak je zin af, alsjeblieft.
Ik weet al niet meer wat ik wil zeggen.
Okay. Sorry. Maar in ieder geval, er komen chats binnen. Normaal gesproken haal ik die dan in beeld en zo. Maar nou ja, ik heb alles nu hier helemaal aangepast en dat werkt dan niet. Dus ik ga er niet moeilijk over doen. Ik kan het ook gewoon namelijk oplezen. J.W. Donkers, die zegt... Ha, de eerste keer dat ik Bernard zag, drumde hij bij Tangerine.
Zo.
Klopt dit?
Ja, ik weet natuurlijk niet zeker of dat klopt, want ik weet niet meer waar of wanneer het precies geweest is. Maar ik heb inderdaad een hele poos gedrumd. Eigenlijk waren een paar jaren dat niemand eigenlijk wist dat ik gitaar speelde.
Nee.
En omdat ik eigenlijk alleen maar achter de drumstel zat. En ik heb dat ook nog een poosje bij Tangerine gedaan, ja. Maar ik denk dat dat ergens in 2010 was of zo.
Okay.
11 misschien. Maar dat zou kunnen, ja. Ja.
En op een gegeven moment, de eerste bandjes waar jij in terecht kwam, waren dat... Wat voor genre was dat?
Grunge.
Grunge, dus gewoon ja. Zeg maar akkoorden heen en weer schuiven. Ja,
veel in drop D deed ik altijd. Niet zozeer omdat het makkelijker was, maar gewoon vanwege de power of zo. Nee, dat was wel in die tijd. Ik luisterde heel veel naar punk... En Nirvana. En metal-achtige dingen. Dus ik was eigenlijk altijd dat soort muziek aan het spelen. Dus ook mijn allereerste bandje was met een zanger die ontzettend een Kurt Cobain-fan was. Dus maakten we eigenlijk vrij automatisch. Ook dat soort.
Ging dat al gelijk een beetje die kant op, inderdaad.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Ja. En wanneer was het moment dat je wat breder bent gaan... ontwikkelen? Ging dat zeg maar door een ander bandje waar je weer in terecht kwam? Of was dat jouw eigen persoonlijke interesse?
Wel het laatste. Want ik weet nog dat ik... Ja, en toch ook wel dingen die op de radio kwamen. Ik was op een gegeven moment... Was in de zomer van 2000 of zo, denk ik, was die... liedje Have a Nice Day van Stereophonics was een dikke hit.
Ja.
En dat vond ik te gek. En toen ben ik een beetje in Stereophonics gedoken. En dat is veel, veel rustigere muziek, singer-songwriter en ook veel melancholischer. Toen ging het wat meer in die richting, zeg maar.
Oké. Okay.
Maar ja, goed, die ontwikkeling die zet zich eigenlijk nog steeds door.
We hebben een superchat te pakken.
Oh,
kijk.
My god.
Oh my god. Ik moet het even
uitleggen.
Ik hoop dat
het weer over voetbal gaat. Nee, dat is...
Ik moet even uitleggen aan de mensen thuis wat het betekent. De superchat. Waarvoor? Even kijken of ik dat kan laten zien. Kan ik dat laten zien? Even kijken hoor. Zo. Werkt dit? Nee, dit werkt niet. Heel mijn systeem is naar de ratsmodé, jongens. Oh, wacht even hoor. Kijk. Zo, wacht. Kijk, nu gaat het wel lukken. Kijk, je kan dus een super chat doen. Het ziet er dan als volgt uit. Nee, het ziet er niet zo uit. Is dit nou weer, jongens? Zo, kijk. Kun je onderaan, dan kun je klikken op super chat. Zo. Kan je dus een bedrag kiezen. Daarmee kan je dus de podcast steunen. En het leuke is dat dan dat lampje hier op de achtergrond gaat knipperen. En op het moment dat je dat doet en je hebt een vraag, dan onderbreek ik Bernard, leg ik alles stil. En dan gaan we jouw vraag als eerste beantwoorden. Dus ik kijk nu even wat er binnenkomt. De superchat is afkomstig van Ivo Eenkhoorn. Die ken je denk ik ook wel, Bernard.
Zeker, wie kent hem niet?
Ja, wie kent hem niet inderdaad. Nou, de mensen die Ivo niet kennen, die Ivo niet kennen. Die, waarom?
Die, ja. Niveautje Ruben van der Velde dit.
Ja, die zat ook mee te kijken inderdaad. Voor de mensen die niet weten wie Ruben van der Velde is. Het wordt een beetje een in-crowd dingetje op deze manier. Maar ja, nou, even kijken. Ik moet jou ook even erbij halen. Oh jongens, heel mijn systeem loopt in de soep. Ik had het zo goed voor elkaar met twee computers. Ik doe het nu met één computer en dan krijg je allemaal dat soort dingen. Maar daar krijg je niks van mee als je lekker zit te luisteren naar deze podcast. Ivo Eenkhoorn is iemand die heel erg actief is in het organiseren van huiskamerconcerten. En vorige week had ik J.B. Meijers te gast in de podcast. Die is daar ook geweest. En Ivo zegt dat jij, Bernard, de allereerste artiest was bij Ivo in de woonkamer.
Oké, nou dat is ja.
Dat is toch een eer?
Ja, dat wist ik ook niet trouwens. Maar wauw, dat ik weet hoe bijzonder veel muzikanten dan dus blijkbaar daarna bij hun langs zijn geweest.
Ja.
En wat leuk zeg, dat wist ik niet.
Nee, dat is
wel een super chatje waard.
Ja, dat dacht ik wel. Ivo, dankjewel. Normaal gesproken zou ik nu eens...
Groetjes, Ivo. Leuk. Kijk, hartstikke goedjes. Cool.
Trots. Even kijken hoor. Er komt een kijkersvraag binnen.
Leuk.
Maar dat is een vraag die zo meteen behandeld gaat worden, JW. Als we dadelijk uitkomen bij hoe ben je bij Daniel Loewis terechtgekomen. Dat is een vraag voor zo meteen wat verderop op de route, denk ik. Want ik wil eerst nog eventjes terug naar het moment dat je inderdaad jezelf begon te ontwikkelen. Begon je dan ook gelijk met liedjes schrijven?
Wat bedoel je precies met ontwikkelen?
Nou ja, dat je uit dat grunge bandje en stapjes verder ging, ook in je muzikale ontwikkeling.
Ja. Nee, er zat nog maar één stapje tussen, denk ik. Want wat ik net al een beetje zei, op een gegeven moment was ik eigenlijk meer aan het drummen dan gitaar aan het spelen.
Mm-hmm.
En ik zat met twee vrienden in een Ramones coverband. En dus wij speelden, en daar was ik dus de drummer van. En wij dat was eigenlijk voor het eerst dat ik in een bandje zat, waarmee we gewoon twee keer per week speelden of zo, weet je wel. En echt het hele land doorgingen. En volgens mij nog wel eens in Duitsland zijn geweest. En ik had toen geen rijbewijs, dus ik zat altijd lekker achterin. En dat was denk ik voor het eerst dat ik, wat ik zei, dat ik in een band zat, waarmee ik gewoon een beetje zo kon proeven aan dat bestaan, zeg maar.
Ja.
Hoewel het natuurlijk allemaal jeugds zo ze waren en kleine festivaletjes en zo. Maar dat vond ik wel echt helemaal te gek. En dus ik denk wel dat daar wel een soort van iets gevoed is, zeg maar. En ja, ik denk vlak daarna begon ik dan ook zelf met liedjes schrijven. En begon ik zelf ook voor het eerst te zingen in een bandje.
Mm-hmm.
En toen, nu ga ik snel hoor, maar dat volgt elkaar wel zo'n beetje een jaren op eigenlijk. Toen ik met dat bandje, in dat bandje speelde waar ik ook zong en liedjes schreef. Toen had ik voor het eerst een beetje het idee van, oké, misschien valt hier wel iets meer uit te halen dan wat men je doet geloven of zo. En daar komt ook bij dat ik geen muziek heb gestudeerd. Ik heb niet op een conservatorium of een rockacademie of iets vergelijkbaars gezeten. Dus in die zin was die route natuurlijk sowieso anders.
Ja.
Maar toen had ik eigenlijk wel een beetje het idee van, oké, misschien kan dit wel meer groter worden, meer worden. Ja. En dat zag ik wel voor me. Toen ben ik gestopt met studeren en een bijbaantje genomen in een platenzaak. Heel cliché, maar dat vind ik ook wel weer leuk daar. Met als idee van, oké, ik ga nu... Ik heb nu een baantje. Ik ga zoveel mogelijk spelen.
Ja.
Met wie het maar wil, als ik het maar cool vind. Met als doel, oké, ik kan op een gegeven moment de balans de andere kant op laten hellen. Dus minder vaak naar die winkel en vaker spelen.
Ja.
En het is eigenlijk gewoon exact zo gegaan over de tijd van 3-4 jaar of zo. En precies ook in die tijd leerde ik Sander en Arnold van Tangerine kennen. En dat was voor het eerst dat ik eigenlijk mensen ontmoette die daar net zo serieus mee bezig waren als ik. En zo serieus had ik het daarvoor, als ik heel eerlijk ben, nog nooit eigenlijk ervaren. En toen ging ik ook bij hun spelen. En ja, toen ging het eigenlijk vrij snel.
Ja. Wat was het waar kwam het geloof vandaan? Van, hey, dit is iets wat ik denk ik echt kan. Want er is op een gegeven moment inderdaad, je tipte het net al even aan. Zo'n moment dat je dacht van, hey, volgens mij zit hier meer in. En meer misschien wel dan dat anderen zeggen. Waren er mensen die ook zeiden van, dat moet je niet doen. Doe het nou niet.
Heel erg weinig. Sterker nog, kan me letterlijk één iemand verzinnen. Maar gelukkig inderdaad, er waren mensen om mij heen, mijn familie, mijn broer en zo. Die stonden eigenlijk al vanaf de eerste seconde wel achter. En dus nee, er waren heel weinig mensen die het echt letterlijk zeiden. Hoewel ik het wel mensen hoorde denken, maar... Maar, en nog steeds trouwens, maar, maar kijk, ik kan me niet echt een moment herinneren of zo, maar ik heb altijd een soort, ja, dat klinkt een beetje zweverig, maar ik heb altijd een soort van visioen, echt wel een beeld voor ogen van later, zeg maar. En ik had dat beeld al, nou, toen ik, misschien 24, nee, nog jongen, ik denk 21 was of zo. En ja, dat was op een podium. Dus ik weet nog precies hoe dat beeld eruit zag. En het was op een podium. En ja, misschien ben ik daar dan wel achteraan gegaan of zo.
Ja, chasing a dream misschien wel.
Ja, ik denk het, ja. Ik weet het niet. Ja, ik heb het nooit... Voor mijn gevoel heb ik het nooit in mijn hoofd zo groot gemaakt, hoor. Als een droom.
Je bent het gewoon gaan doen.
Ja. Klopt.
Ja,
ook omdat ik echt gewoon... Het gaat vanzelf. Ik zie het echt als een soort van brandstof die gewoon niet opraakt. Dat gaat gewoon vanzelf.
Ja. Nou, je moet er ook vooral niet veel over nadenken. Denk ik dan. Hey, en ja. Nou, laten we dan even inzoomen op zeg maar je tools, je gereedschap die je dan gebruikt hebt tijdens die eerste paar jaar. Wat waren de eerste gitaren waar je mee het podium op ging?
Nou, in die jaren speelde ik dus gek genoeg helemaal niet zoveel gitaar. Maar toen had ik een... hangt hier net op het hoekje. Dat is een oude Yamaha. Die heb ik ooit van een buurvrouw gekocht. Maar dat is echt een te gek ding. Daar heb ik heel veel op gespeeld. En, maar wat daar misschien wel belangrijk bij is... Dat vergat ik nu ook even. Is dat ik in die tijd ook andere instrumenten begon te spelen. Waaronder mandoline. En een beetje... Ja, ik probeerde in het begin een beetje pedal steel te spelen. En dat waren dan voor mij ook wel manieren om toch wel gevraagd te worden voor dingen. En me een beetje ergens tussen te spelen, zeg maar.
Te onderscheiden.
Ja, kijk, ik was zeker in die tijd, en nog steeds niet, ik ben echt geen gitarist. Maar zeker in die tijd, dan speelde ik ook, en ik was ook geen mandoline spelen, maar ja, ik speelde mandoline en dat wilden mensen dan wel graag gebruiken. Maar ik doe het ook niet in ieder liedje mandoline. Dus dan deed ik ook een beetje gitaar erbij. En dat was simpel, simpele dingetjes. Maar zo werd ik ook als gitarist bij projecten gehaald, zeg maar. En
ja.
Dat deed ik in die tijd veel. En dat, ja, dat is denk ik wel ook wel een belangrijk... belangrijk gegeven in die weg, zeg maar.
Ja, precies. Als je net inschakelt, en er zijn lekker veel mensen aan het kijken. Op dit moment live zo'n 57 mensen. Dus nou doen we dat gemakshalve keer 2 natuurlijk. Dus ja, jongen, we zitten toch voor een soort van halfvolle theaterzaal. Nu lekker een beetje te lullen met elkaar. Als je net inschakelt, Bernard Gepke heb ik hier virtueel tegenover me zitten. We praten over zijn leven, over zijn liefde voor de gitaar, liefde voor muziek. Als je een vraag hebt aan Bernard, stel hem vooral in de chat. Dat kan je gewoon doen op YouTube, dat kan je gewoon doen op Facebook, kan je ook doen op Twitter. Ik weet eigenlijk niet of er mensen op dit moment via Twitter ook aan het kijken zijn. Laat je even horen in de chat, dan weet ik dat jullie er zijn. Er komt een vraag binnen van Rick Bosma, die zegt, welke platenzaak? Waar werkte jij?
De Music Store in Emmen.
Music Store in Emmen, oké, okay, nou Rick, bij deze. Misschien is Rick daar wel eens geweest.
Wij weet... Music Store, hij bestaat helaas niet meer.
Ah ja, welke platenzaak bestaat er nog wel, hè, tegenwoordig?
Goeie vraag.
Dat is echt, man, dat gaat zo, er is bijna niks meer van over. Ja, laten we even de vraag van J.W. Donkers even erbij pakken. Want die zegt, hoe ben jij bij Daniel Lohuis terechtgekomen? Dat, ik leerde jou kennen via Sandy Deen, hè, wat ik net al zei. Talentvolle singer-songwriter uit Almere toen de tijd. Ja. Je speelde op het Sandy Deen Festival. Ze was super actief daarin. Huiskamerconcerten organiseren. En in één keer zie ik jou bij Daniel Lohuis. Hoe is dat zo gekomen?
Chronologisch waren we er nu ook aan toe volgens mij. Want wat ik zei, ik was op dat moment, zeg maar het moment dat Daniel me vroeg, was ik al een paar jaar zeg maar een beetje op deze manier bezig. Met beetje links, beetje rechts. Ook dingen spelen wat je nu misschien sessiemuzikant zou noemen.
Ja.
Maar ik kom echt wel uit die bandjeswereld. Dus dat was wel een soort van nieuw. En tijdens al die jaren eigenlijk, zeg maar, vanaf het moment dat ik gitaar ging spelen, tot het moment dat ik bij Daniel gitaar ging spelen. In die jaren hebben we elkaar ontmoet, zeg maar. Ik volgde zijn oude band, vond ik te gek. Die kwam hier natuurlijk uit de buurt. En op een gegeven moment zijn we bevriend geraakt. En ik denk dat hij het heel cool vond. Ik denk dat hij ook al misschien wel zag aan mij dat ik dat heel serieus nam. En dat ik ambitieus was. En dat ik er op een goede manier mee bezig was. Goede keuzes maakte misschien. Qua wat wel, wat niet. En hij hielp me in die jaren wel af en toe met liedjes schrijven. Als ik een demootje had gemaakt, dan stuurde ik die op naar hem. En op een gegeven moment, denk ik ergens in 2008 of zo, ging ik ook wat opnemen in een studio, wilde ik graag een gitaar lenen, waarvan ik wist dat hij die had. Toen vroeg ik of ik die mocht lenen. Zonder understanding hadden we wel al, zeg maar. En toen stond hij in plaats met alleen maar met die gitaar, dat was een ES, Gibson ES, stond hij ook nog met drie andere gitaren op de stoep. Van deze moet je ook gebruiken, die is ook te gek, die is in de studio te gek. Nog twee telecasters volgens mij en een akoestische, Martin. En contact gehouden. En toen was het de zomer van 2010, had Daniel er net een solo vierluik op zitten. Die had vier platen in zijn eentje, helemaal in zijn eentje gemaakt. En die ook in theater live gespeeld. En toen wilde hij wat nieuws doen. En in september van dat jaar, terwijl ik aan het werk was in de platenzaak, kreeg ik een mailtje van hem. Dat hij al langer met het idee liep om mij te vragen. En dat hij dat dan nu ging doen. En dat was toch wel echt het begin van een nieuw leven, zeg maar. Want toen had ik ook wel door op dat moment van, dit gaat de boel veranderen.
Ja.
En ik moest ook stoppen met dat baantje, omdat ik daar gewoon geen tijd meer voor zou hebben tijdens die tour. En zodoende eigenlijk. Ja, zo is dat.
Dan speel je op een gegeven moment bij zo'n, het is echt een in mijn optiek een rasmuzikant, echt een... Die man die ademt muziek, het is ook een beetje een enigma, weet je wel. Gewoon helemaal zijn eigen, ongrijpbaar op een bepaalde manier, vind ik altijd.
Ja,
hoe druk ben je daar dan mee? Hoeveel tijd slokt zoiets op als je bij zo'n grootheid speelt?
Nou, wat... Nou, eigenlijk, ik probeer wel met alle dingen die ik doe, voor dat bewuste moment wel voor zo weinig mogelijk andere dingen aandacht te hebben, zeg maar. Dus in die zin zit daar denk ik niet zo heel veel verschil in. Maar met Daniel was het, of is het eigenlijk nog steeds zo dat we het steeds eigenlijk per plaat of per tour een soort van samenwerking aangaan, zeg maar. Dat oorspronkelijke mailtje in september 2010 was voor één plaat en één tour. En daarna zien we wel weer verder.
Ja.
En ik moet ook zeggen dat ik toen dus ook meteen heb, ook zelf heb besloten van oké, ik ga nu ook, als deze tour voorbij is, alles eraan doen om dit gaande te houden, zeg maar. Dus in eerste instantie was dat een tour van 5 maanden, denk ik. Best wel veel, ja, ik denk 80 optredens of zo in theater. Ja. Promo, plaat maken. Dus ja, laten we zeggen een halfjaartje. Vervolgens kwam in, zeg maar, ongeveer een jaartje later een soort van vergelijkbare vraag van, zullen we nog een plaat maken en nog een tour doen? Dat heb ik 4 jaar achter elkaar gedaan. Het was eigenlijk steeds zo dat op het moment dat ik dan ergens in het najaar of zo een beetje stressend, ik had vaak een soort van jaarlijks panieknachtje dat ik dacht, oh fuck, en nu? En ja. Nou ja, bijna 3 dagen later of zo kreeg je dan weer de vraag om maar weer, of om niet maar, om weer mee te gaan op tour en weer een plaat te maken, weet je wel. Dus
ja, ja, ja.
Ja, ik heb dat toen eerst 4 jaar gedaan en inmiddels zijn bijna 10 jaar verder, heb ik met hem 8 albums gemaakt en speel ik eigenlijk nog steeds
je geluid valt weg.
Wil samenwerken, zeg maar. En ik hoor en ook andere dingen die hij maakt. Kijk ik.
Hallo.
Kijk altijd wel mee en mixen luisteren en dingen doen. En,
zeg eens wat.
Ja, dat.
De mensen thuis horen jou nog wel, dat is fijn.
Hoor je mij nog steeds trouwens?
Maar ik hoor jou niet meer. Dus onze Skype-verbinding is.
Ik weet niet of jij me nog hoort, maar ik geef even naar mijn audio-video settings.
Even kijken. Nee.
Hoor je mij nu
echt? Hallo? Ondertussen komt er ook nog een superchat binnen. Hoor je mij nog wel, Bernard, of niet? Nee, hè? We gaan eventjes de verbinding opnieuw opzetten, mensen. Even kijken of dat lukt. Even kijken als ik daar...
Ed Struilaert, hoor je me nog?
Huppakee.
Ik zie hem wel binnenkomen bij die...
Zo gaat dat. En dan doen we eventjes zo. Wacht even hoor. Je bent er gewoon live bij. Het is allemaal techniek. Kan allemaal stuk. Eens even kijken. Hallo.
Goedemiddag.
Nee, ik hoor jou niet. Wat zonde.
Hoor je mij?
Maar de mensen horen jou wel. Dus dat is heel raar. Even zien hoor. In één keer, hij bleef even hangen. En in één keer was het weg. In één keer was het allemaal weg. Hoe gaan we dit oplossen? Hoor jij mij wel, Bernard, of hoor je mij ook niet? Nee. Jij hoort mij niet. Oh, wat zonde, wat zonde. Oh, oh, oh. We zien elkaar wel, maar we horen elkaar niet. Even zien. Audio, video, instellingen. Ik kom hier wel binnen. Nou, die knippen we er dadelijk allemaal uit voor mensen. Niks aan de hand. Eens even kijken. Het is ook gewoon leuk om te zien als het misgaat, weet je wel? Gewoon alsof je gewoon in slow motion naar een treinongeluk zit te kijken. Als iemand nog wat leuks weet te melden in de chat, gooi het vooral erin. Dit is het moment. Je ziet het zweet op mijn voorhoofd toenemen. Even kijken. Nou, blijven maar gewoon rustig. Meer kunnen we ook niet doen.
Even kijken of ik... vriend Bernard, misschien is die even opnieuw aan het opstarten. Dat kan natuurlijk. Want als ik kijk naar mijn instellingen. Ja, dat zou helemaal goed moeten zijn. En dit werkt ook gewoon allemaal.
Ah, daar zou je hem hebben, mensen. Ja! Ah, ik hoor je weer. Gelukkig, Bernard. Ja, ik hoor jou, alleen de mensen horen jou nu niet, want we moeten even weer Clean Feed even opstarten ook.
Oké, ik heb dat al gedaan.
Ja, kijk. Zeg eens wat.
Hallo.
Ja, je komt ook binnen via Clean Feed. Ja.
Kan ik nog iets veranderen of doen?
Nou ja, dat is dan gewoon aan je algehele instelling, maar dat... Nee.
Ja. Nee. Die viel heel laat. Oké, dan gaan we verder waar we waren, toch?
Ja, wacht. Doen we even zo. Wacht voor. Dus voor de podcast even zo. Zo. Dus,
krijg nou dat applausje weer opnieuw.
Oh, dames en heren, Bernard Gebke. Yeah. Jazeker.
Oké, we gaan verder waar we waren. Maar ik weet niet meer waar we waren.
Nou, ik weet het nog wel. Het ging in ieder geval over Daniel Loos. Ja. En dat je zo lekker met hem aan het spelen was. En toen wilde ik vragen. Want op een gegeven moment. Ja, je had het over dat je dan wel eens. Even zo'n piekernachtje had over.
Ja, ja, ja.
Ja, weet je wel. Gaat hij me nog wel vragen voor een volgende tour? En je weet gewoon. Er komt natuurlijk altijd een moment. Dat hij besluit inderdaad. Om dat even een keer niet te doen. Of wat anders te doen. En hoe ga je daar dan mee om? Want je bent natuurlijk toch. Je wordt ingehuurd. Ja. Maar je vergroeit ook met zo iemand. Het is niet, zeg maar, alsof je in een band zit, weet je wel. Het is niet alsof de mannen van Bluff zeggen van, nou weet je, de helft blijft er gewoon lekker thuis en de groeten verder.
Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Nou, eigenlijk, kijk, wat ik net zei, die zo'n piekernachtje of zo, dat was niet eens specifiek van, oké, ik wil weer met Daniel op tour. Maar ik wilde gewoon volhouden waar ik mee bezig was, weet je wel. Waar ik eigenlijk op het moment dat ik, op het moment dat ik besloot om te stoppen met studeren, maar ook op het moment dat ik dat mailtje kreeg toen ik in die plaatszaak werkte, waarvan ik toen een beetje had bedacht van now is the time, zeg maar, volhouden. En dus het was niet zozeer van ga ik weer met nog een plaat maken met Daniel, maar is er iemand die me gaat vragen, weet je wel?
Ja.
En aan de ene kant heb ik er, door de jaren heen, zeg maar wel op durven vertrouwen dat wel goed komt, zeg maar, als je ook een beetje gewoon dingen op je eigen manier blijft doen. En ik probeer mezelf wel eens te herinneren aan dingen die ik belangrijk vond in die tijd, zeg maar. Want nou ja, dat heeft ervoor gezorgd dat dingen in gang zijn gezet. En dan vertrouw ik er een beetje op dat die dingen nog steeds zo werken, zeg maar. Mm-hmm. En wat betreft Daniel is het zo dat wij toen al, maar zeker ook de afgelopen 10 jaar, gewoon dikke kameraden zijn. Dus we spreken elkaar dagelijks eigenlijk en we doen ook heel veel andere dingen die op zich niet zo heel veel met muziek te maken hebben. Hier zit een hele goede Italiaan waar we heel vaak zitten. En juist dan, daar ben ik dan ook achter gekomen, zeg maar. Juist als je dan weer wel samen muziek gaat maken, wat toch het ding is wat hij het liefste doet, wat ik het liefste doe. Ja, dan is dat eigenlijk wel extra leuk. Dus juist ook als je de poosje niet op die manier hebt gedaan, je gaat dan weer samen aan een plaat werken. Ja, dat vind ik dan juist extra leuk.
Ja. Ja, het is, je probeert eigenlijk te vertrouwen op wat je inderdaad ooit voor ogen had. Dat inderdaad het universum blijft werken zoals het werkt. En dat het uiteindelijk wel goed komt.
Ja, is weet je, we hebben de afgelopen maanden ook alweer gemerkt dat loondienst ook niet alles is.
Nee.
En ik maak me daar tegenwoordig graag niet meer zo... niet meer zo druk om, maar dat is ook dat is ervaring, zeg maar. En dat is wel iets wat ik heb moeten leren en wat ik dus ook geleerd heb van momenten die op zich niet per se heel erg fijn waren, zeg maar.
Nee.
Maar als je daar te veel door laat leiden, dan dan schiet het ook niet op.
Laten we het eens hebben over dat arsenaal wat achter jou staat.
Graag.
Want dat zijn natuurlijk, is dit alles of is er nog gewoon heel veel meer wat niet in beeld is qua gitaren.
Nee, ik heb nog wel meer. Ja, het is eigenlijk. Ik laat vaak toch wel als ik op tour ben of weet ik veel, dan laat ik vaak wel dingen in koffer staan en zo in de gang.
Ja.
Omdat je dat dan een dag later toch weer nodig hebt. Dus, maar ja, ik heb natuurlijk sinds half maart niet meer gespeeld. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik haal alles even uit, dan kan ik het gebruiken. Dus ik ben heel veel thuis dingen aan het opnemen. En dan heb ik gewoon alles tot mijn beschikking. Alles staat klaar, alles is aangesloten. Ik hoef niet meer even ergens kapotje in te jassen. Alles werkt gewoon. Ja. Dus en voor die gitaar geldt hetzelfde. Aan de ene kant, als ik studio in ga of ga spelen of iets ga schrijven of zo, ja, dan kies je wat je meeneemt. Dan neem je natuurlijk niet alles mee. Maar ik vind het thuis wel lekker om alles op mijn beschikking te hebben. Dus het meeste staat hier, omdat ik hier veel zit op te nemen. Maar er staan ook nog wat dingen in mijn woonkamer. En zo,
hoeveel gitaren heb jij in totaal? Als je... Weet je het echt gewoon tot op het nauwkeurige af? Of?
Ik wilde zeggen, ik weet wel nauwkeurig welke gitaren ik heb. Maar ik moet zeggen dat ik er ook... ik weet dan niet zeker of er misschien nog eentje bij mijn moeder in mijn oude slaapkamer staat of zo. En ik ben daar ook één keer in kwijtgeraakt op een feestje of zo. Dus ik weet het niet precies, nee.
Maar ongeveer, wat is jouw...
Nou, wat ik nog kan herleiden, zeg maar. ik denk een stuk of 20 of zo. En dan heb ik ook banjo's en mandolines en dobro en zo, weet je wel. Dus,
En is alles even goed wat je hebt? Of heb je ook nog...
Ik heb wel overal een doel voor, zeg maar.
Ja, precies.
Ik heb, zoals met die oude Yamaha waar ik het over had, die heb ik dan op een gegeven moment hele dikke snaren opgezet, zodat ik daar dan iets mafs mee kon doen. En een oude andere akoestische gitaar waar ik niks mee deed, heb ik zo Nashville Strung gemaakt. Wat dan ook bij opnemen vaak wel een cool effectje is.
Voor de mensen die dat niet weten, ik weet dat er heel veel mensen nu kijken die denken, wat is dat? Kan ik dat gebruiken zelf? Leg eens uit, Nashville.
Dat is eigenlijk heel kort door de bocht. Zijn het de dunne snaren van een 12-snarige gitaar. Dus je hebt, als je een 12-snarige akoestische gitaar hebt, dan heb je de E, A, D en de G zijn dubbel, zeg maar. Mm-hmm. Of tenminste, die hebben wat is het, 1 octaaf hoger, denk ik.
Ja,
een hoge snaar erbij. De B en de E die zijn dan identiek. En eigenlijk die Nashville Strung hou je alle dikke snaren weg, zeg maar.
Ja.
Dus hou je ik kan hem wel even...
Ja, heb je iets? Ja. Want dat is wel mooi om te horen. Dat wordt heel veel gebruikt in de studio's.
Het scheelt weer. Ik denk dat hij hartstikke vals is, maar... Oh, helemaal niet.
Valt mee.
Nou, een beetje. Oké, toch wel iets te. Maar dat zorgt wel voor een beetje maf...
hoe zou dat effect omschrijven?
Ja, ik weet het niet. Kijk, wat ik zelf wel grappig aan vind, is dat dus die G, die is hoger dan de daarop volgende B.
Ja.
Dus je krijgt de dingen die voor jou heel natuurlijk zijn om te spelen, zeg maar, qua volgorde, die worden ineens heel anders. Waardoor een heel simpel tokkeltje, whatever, meteen compleet iets anders wordt dan je gewend bent. Dat soort dingetjes vind ik dat wel geheim. Dus op die manier probeer ik dan nog wel een doel te vinden voor zo'n gitaar die anders niet meer gebruikt zou worden. Dus ik denk, en mijn allereerste gitaar, dat is een Spaanse gitaar, die heb ik ook nog steeds. Die heel af en toe gebruik ik die ook nog wel eens. Dus ik gebruik wel alles, ja. Ja, de ene natuurlijk wel veel meer dan de ander, maar het is allemaal nog...
En als je nu één gitaar zou mogen noemen van, oké, dit is gewoon... Dit dat ik deze gitaar in mijn bezit heb. Wauw.
Oef. Dat is alweer een andere vraag dan ik eigenlijk verwachtte. Ik kijk even om me heen.
Ja.
Ja.
Dat je echt denkt van wauw, I'm not worthy. Dit is echt, deze gitaar is zo ontzettend.
Dat heb ik eigenlijk met allemaal. Maar nou, I'm not worthy, dan is het denk ik mijn Santa Cruz. Ik heb een Santa Cruz Ron Block signature. Ja. Het is echt zo'n bluegrass kanon. En echt op die manier spelen, dat kan ik niet. Dat interesseert me eerlijk gezegd ook niet. Maar in die zin zou je kunnen zeggen dat ik die gitaar niet waar ben. Ook omdat er maar 7 of 8 van zijn.
Ja.
Kan je bijpakken?
Dus nee, die ben ik niet waard. Maar die gebruik ik wel heel veel. Dus
in die kan je die eens erbij pakken? Is die
zeker
in de buurt?
Dat is deze.
Oh, ja.
Dat is denk ik ook de duurste die ik heb. Ja.
Wat vind jij hier zo fijn aan? Wat is echt...
Ik heb deze in eind 2013 gekocht. Toen was ik heel erg...
Sorry, ja, ik hoor je nog. Luid en duidelijk.
Ja. Oh, sorry. Toen was ik heel erg fan van die contemporary country. En toen was ik op zoek naar de perfecte D28. Ik dacht, dan moet ik zo'n gitaar hebben. En ik had een mooie oude D28 uit Martin uit 76, meen ik. En daar had ik een beetje een haat-liefde verhouding mee. Die heb ik op een gegeven moment weer... was wel echt een gek ding. En ik moet ook zeggen dat als ik hem nu weer hoor op platen... dan ben ik wel echt, jammer dat ik hem niet meer heb. Maar die heb ik toen ingeruild. En omdat ik op zoek was naar de perfecte D28. En toen heb ik er heel veel geprobeerd. En dat is toen uiteindelijk deze geworden. Ja.
Maar wat is het zeg maar de strakheid in het laag? Of
ja,
de...
Dat vind ik echt heel lastig om...
Of hoe de hals, hoe die beet pakt.
Ik weet niet, hij is gewoon super, super gebalanceerd. Ja, dit is gewoon hoe zo'n gitaar hoort te klinken.
Ja.
En zelfs dan, wat ik zei, dat van die oude DG20 die ik had, dat zit er dan weer niet in. Dus in die zin is er geen enkele compleet natuurlijk. Maar waar ik het ook wel een beetje mee heb, is die... Ik heb hier een 12-string Rickenbacker.
Ja.
Precies dezelfde als op de voorkant van Damn the Torpedoes van Tom Petty. Het is dat model. Dus ik wil eigenlijk liefst die grote, weet je wel. Maar, deze is echt... Ja, het is echt helemaal te gek ook voor opnemen. En die heb ik gekocht van een jongen die... Wiens oom, die gitaar was van de jongen zijn oom. En die man die is overleden. Die kocht heel veel, die was geïnteresseerd in de techniek erachter. Dus die had dan in dit geval een gitaar gekocht om te kijken van nou, hoe zit zo'n ding van binnen in elkaar. Maar die speelde er helemaal niet op. En die man was overleden en ze hebben wat spullen weggedaan. En toen heb ik hem via Marktplaats gekocht. En die mensen waren ook hartstikke blij dat toen ze erachter kwamen dat ik ook daadwerkelijk dingen mee ging doen. Dat hij dan bij mij terecht was gekomen. En dus daar ben ik heel blij mee.
Ja.
En Ik had een beetje verwacht dat je dat ging vragen. Als zeg maar mijn huis in de fik staat en ik mag er maar eentje meenemen, dan is het mijn J45.
Oh ja.
Dat is deze. Hier heb ik ook by far het meeste op gespeeld de afgelopen 10 jaar. Dit was eigenlijk mijn eerste goede akoestische gitaar. En deze heb ik sinds ik... met Daniel Houtmoed ging opnemen. Eerste album in eind 2010.
Ja.
En ik heb deze ook van Daniel gekregen. Toen ik bij hem kwam spelen, had ik gewoon niet echt hele goede spullen. En dat maakte het toch wel een stuk makkelijker. En
is hier dan zo fijn aan qua sound, qua vibe? Of is het ook de emotionele waarde die daar dus aan vastzit?
Nou, dat is een combinatie van, denk ik. Want deze gitaar staat wel op nagenoeg alles. Staat ook op jouw plaat. Op nagenoeg alles wat ik...
Het intro van Deeper in Love, mensen, is dat.
Ja, zeker, zeker.
We pakken hem er even bij. Wacht, we pakken hem er even bij. Dan kunt u hem in actie horen. Even kijken.
Toen klonk hij nog heel anders.
Ja?
Toen klonk hij nog heel anders.
Eens even kijken of ik hem er snel bij kan vinden, trouwens. Eens even kijken of dat werkt ook. Ik weet het eigenlijk niet. Een van die twee gitaren is het.
Ik heb links daar allebei volgens mij hoor. Dacht
ik. Ja, het is echt zo'n... wat zou ik zeggen? Contemporary country sound inderdaad. Het was precies waar we op dat moment naar op zoek waren voor die song. Dus het was mooi dat je dat on the table, to the table kon brengen.
Ja, en wat ik zei... Ik heb hem dus nagenoeg op alles wat ik de afgelopen 10 jaar heb gedaan, staat hij wel zo'n beetje op. En in het begin, 10 jaar geleden, was het nog niet eens zo'n hele goede gitaar. Maar het was de enige die ik had, dus ik deed alles daarop. En omdat ik alles erop heb gedaan, ging die heel snel veel beter klinken. En omdat die veel beter ging klinken, ging ik er veel vaker op spelen.
Ja, ja, ja.
En ging die nog beter klinken. En inmiddels zijn we 10 jaar verder. En gisteravond toevallig, dit is dan zo'n gitaar die gaat, ja, wat ik zei, die gaat bijna altijd mee. Dus die had ik nog wel in een koffer staan. Want ik had afgelopen zaterdag bij de radio gespeeld. Dan verbaas ik me eigenlijk weer over hoe die klinkt. Omdat ik er al 10 jaar zoveel op speel. Ja, dit is wel echt een bewijs dat gitaren beter gaan klinken.
Wat is dat dan, hè, voor de mensen die nu kijken en denken van, hoe kan een gitaar nou beter gaan klinken? Hoe werkt dat?
Het vibreren. In dat hout. Er zijn natuurlijk ook mensen die zetten er van die kastjes op. Of die zetten die gitaar voor de radio op het moment dat ze het huis uitgaan. En zetten ze keihard hip-hop op. Zodat die trillingen in dat hout gaan. Ja. In het geval van deze gitaar heb ik ook wel het idee dat die echt wel naar mij is gaan staan. Zeg maar, door de tijd heen. En ik hoorde vorige week ook zoiets dat het iets te maken had met het kristalliseren van iets in dat hout of zo. Hoe het precies zit.
Zweet.
Wetenschappelijke verklaring. Daar heb ik ook. Ik gebruik een bepaald soort haarwax. En ik zit dan af en toe zo'n beetje zo, weet je wel. En dat, dus ik heb dat allemaal ook. Zit dat als een soort van blauw smeersel. Dat zit allemaal aan de achterkant van die hals. En af en toe dan breng ik hem weg om voor iets van onderhoud of zo. Of intonatie. Of moet er iets gebeuren. En dan zeg ik ook altijd niet aan die hals komen. Weet je wel, niet dat afsmeren. Want dat,
niet dat gitaar smegma eraf halen. Dat is niet de bedoeling.
Ook daarvan heb ik het idee dat het bijdraagt of zo. Dus,
en wat doe jij om jou, want jij hebt echt heel veel akoestische gitaren daar staan. Er staat al behoorlijk wat. Hoe zorg je dat je... Doe jij nog iets met de luchtvochtigheid? Of ben je er niet mee bezig?
Daar ben ik wel mee bezig. Ja. Ik probeer dat wel een beetje... probeer dat wel een beetje in de gaten te houden. Ja. Want het is toch wel zonde als die gitaren... stuk gaan, zeg maar. Of whatever. Ja. En ik heb met deze Martin wel eens, die is op een gegeven moment veel te droog geweest. Dus ze moest echt een soort van spoedoperatie hebben. En dat is toch wel zonde. Want ik vind het heel klote, dat had ik vorige week ook nog weer met mijn SG. Die was gewoon niet zo zuiver meer.
Nee.
Dat je soms een gekke gitaar hebt, maar dat die eigenlijk dus onbruikbaar is.
Ja.
Dat frustreert me dan wel echt heel erg. Dus ik probeer dat nu wel wat meer in de gaten te houden. Dus ik heb hier een hygrometertje staan om in ieder geval die luchtvochtigheid te weten hoe hoog die is. En als die te laag is, dan laat ik mijn badkamer gewoon wagenwijd openstaan. En als die te hoog is, ja, dan probeer ik mijn balkon weer een beetje dicht te houden. Ik houd het wel in de gaten. Ja,
ja, precies. Ja, wat is de ideale luchtvochtigheid?
Tussen 45 en 55%.
Oké, ja. Ja, ik heb hier nu ook zo'n ding staan in mijn studio. Alleen ik zit aan een dijk. Onderaan een dijk.
Ja.
Dus het is hier eigenlijk altijd wel best wel vochtig, weet je wel.
Ja.
Dus ik heb dat ding gekocht toen ik hier kwam wonen. En ik gebruik hem eigenlijk niet, want het is altijd wel oké. Okay. Maar in het vorige huis waar ik woonde, was het wel echt een probleem.
Ja.
Het was veel te droog. En dat was gewoon een drama, joh. Die gitaren, man, die gingen eraan.
Ja, dat, ja, is, dat wel is wel echt doodzonde. Ja.
Een tip om mee te geven aan de mensen die nu kijken en denken van, hey, vocht is gewoon belangrijk voor je akoestische gitaar. Je moet inderdaad zorgen dat je tussen die procenten in blijft. En er komt ondertussen wat binnen qua vragen, Bernard. Dus wil ik even
leuk, ja,
bijpakken.
Dat had ik niet verwacht. Ik ben wel
Koen Seidsema, die zegt dat je geen conservatorium hebt gedaan. Zie je dat als een gemis als freelance gitarist?
Nee, dat zie ik niet als een gemis. Nee. Wat ik de afgelopen jaren wel gemerkt heb, is dat ik gewoon hele simpele dingen soms gewoon niet weet. Bepaalde termen heb ik het dan vooral over. Die leer je dan wel. Ik heb niet het idee dat mijn achterstand op dat vlak, zeg maar, zo groot was dat ik er last van had. Wat ik niet wist, dat zocht ik op. En qua spelen, het is natuurlijk wel zo dat als je dat wel doet, dan leer je op. Dan kun je op die manier een netwerk opbouwen. En verzamel je mensen om je heen die like-minded zijn. Ik geloof ook wel dat er voordelen zijn aan dat niet doen.
Ja. Volgen van dus, je eigen route, je eigen pad.
Nee, ik heb dat echt nog nooit als een... Sorry, wat zei je? Die liep heel even vast.
Ja, wel even een kleine glitch. Nee, maar ik snap precies wat je bedoelt. Ik heb ook geen consultorium gedaan. Het is een andere route. Maar uiteindelijk als je gewoon de gitaar leert kennen en de gitaar op een gegeven moment snapt. Ja, uiteindelijk gaat het om wat er zeg maar achter de optelsom staat. Weet je wel? En is dat goed? Is dat wat mensen willen horen? Is dat wat je medemuzikanten willen horen? En hoe je tot die optelsom of die vermenigvuldiging komt. Ja, dat maakt in mijn optiek nooit zo heel veel uit.
Nee, dat ben ik met je eens. Het is sowieso, wat ik net al zei, ik ben gewoon echt geen gitarist. Dus ik ben in die zin ook, voel ik er ook niet zoveel voor om als gitarist opgeleid te worden. Wat dan toch wel gebeurt. Omdat ik, ook de muziek die ik luister, dat wat ik er interessant aan vind. Ook op qua gitaargebied of zo. Ja, dat gaat dan een soort van onbewust al een beetje in me zitten. En dat vind ik dan toch natuurlijker dan dat je heel erg heavy gaat studeren op een bepaald iets. Tenminste, voor mij, waar mijn interesses liggen en mijn smaken, is dat. Heeft dat niet zoveel zin.
Nee,
en trouwens, ik zou er ook de discipline niet voor hebben.
Nee, dat is precies de
tenminste,
reden.
Tenminste, niet die discipline. Ik heb volgens mij geen gebrek aan discipline, maar.
Je wil gewoon je eigen ding doen, zeg maar. Of doen.
Precies.
Ja, ik herken dat heel erg. Ik heb ooit geprobeerd toelating te doen voor het conservatorium. Heb ik me een jaar lang geprobeerd toe te spitsen op die theorie en alles. En toelating gedaan. Nou, dat was echt de grootste afgang aller tijden. En ik vond er geen reet meer aan.
Nee,
weet je wel, dat was het moment waarop ik echt dacht van ja, laat maar. Ik ga gewoon mijn eigen pad volgen. En ik, weet je,
ja, dat snap ik wel. Ik ik bedoel, er komen natuurlijk ook gewoon heel veel trekken muzikanten. Die wel, gaan wel via die route. En dat is ook prima natuurlijk.
Ik denk wel dat je, als je die route volgt en je bent ervoor uit het juiste hout gesneden, dat je wel wat jaartjes kan winnen, zeg maar.
Ja, dat geloof ik ook.
Ik denk dat ik wel dat ik mezelf 10 jaar... geploeter had kunnen besparen daarmee.
Ja, maar dat geploeter maakt je ook tot wie je bent, toch? Ik bedoel,
precies. Ja, ik heb het
ook geen spijt
van.
En wat me toch bij conservatoria wel een beetje tegenstaat, en dat moeten mensen niet verkeerd begrijpen, maar tenminste, dat hoop ik. Maar kijk, als je een rijtje gitaristen bent en je krijgt allemaal hetzelfde materiaal en dezelfde docenten, ja, ik heb op een gegeven moment ook het gevoel dat ze allemaal een beetje op elkaar gaan lijken qua stijl. En dat is nou precies wat ik niet interessant vind.
Ja.
Weet je wel? En ik begrijp dat als je als zodanig opgeleid wil worden, dat dan een manier is. Maar dat is in ieder geval niet voor mij.
Zijn er nu nog dingen die je doet om beter te worden? Dingen waar je op studeert? Dingen die je uitzoekt, dat je denkt, wauw, weet je wel. Ik weet dat je op een gegeven moment heel erg bezig was met dat Nashville numbering system,
ja.
Geloof ik.
Ja, klopt, ja.
Daar heb je wel behoorlijk in vastgebracht.
Ja, dat was een beetje een periode. Dat had ook te maken met die muziek die ik toen luisterde. Vond ik te gek. En ik weet eerlijk gezegd niet eens meer precies waarom ik dat deed. Maar ik vond dat interessant en ik heb dat toen even uitgezocht. Dat is dan een voorbeeld van iets waarvan ik denk, oké, ik weet niet wat dit is, dus ik ga het uitzoeken. Maar puur op gitaargebied doe ik dat eigenlijk niet echt. Nee, ik ben ook gewoon heel veel bezig met opnemen. En ik denk dat ik daar meer tijd aan besteed, zeg maar.
Dus als we eens gaan kijken naar, dat wil ik sinds dit seizoen een beetje proberen te achterhalen. Want dat vind ik zelf ook heel erg interessant.
de dingen op YouTube waar je bijvoorbeeld naar kijkt, filmpjes, kanalen die je volgt, van dingen die je interessant vindt om je te inspireren. Zitten daar gitaardingen bij of zijn dat voornamelijk misschien opname gerelateerde dingen?
Het laatste, als ik niet weet hoe iets in Pro Tools werkt, dan typ ik het in en dan kijk ik zo'n filmpje en dan weet ik het wel. Ja, maar ik heb een poosje naar die filmpjes van die gitarist van Norah Jones gekeken. Ik weet nu al niet meer hoe die heet, maar die deed wel interessante dingen op gitaar, die ik dan gek genoeg wel interessant vond. Maar ik geloof niet dat ik dat doe, nee.
Nee, ja, dat
nee.
Kan.
Ik zoek zeg maar wel naar een soort van manieren om zeg maar geïnspireerd te raken. Maar dan kijk ik vaker filmpjes van of van producers, interviews of zo. Of gewoon dingen die ze zeggen die ik interessant vind. Dan dat ze echt iets voordoen. En dat je dat dan vervolgens na kan doen terwijl je achter je computer zit. Wat ik dan bijvoorbeeld wel heel cool vind, is dat is wel een van mijn favoriete gitaristen, Mike Campbell van de Trompet in de Heartbreakers. Ja. Die had op een gegeven moment zo'n serie op Instagram, Bathroom Jams. En dat dan was hij op tour met Fleetwood Mac volgens mij. En dan ging hij dan in badkamers spelen met een klein versterkje of zo. Ja. En dat soort dingen vond ik dan wel helemaal te gek.
Ja, ja, precies.
Gewoon omdat ik hem gewoon heel cool vind in zijn stijl. En dat is dan op een hele andere manier leerzaam, zeg maar.
Ja, dus dan kijk je meer naar gewoon dingen die jou eigenlijk inspireren of zo.
Ja,
die
ja.
een beetje out of the box zijn. Er komen wat berichten binnen over die gitarist van Norah Jones. Marieke zegt Jim Campilongo.
Nee.
Nee? Jan nee. Leviga zegt dat was Geert Jones. en ik denk dat Leon Siebem heeft het juiste antwoord, denk ik. Dat is Adam Levi.
Ja, die bedoel ik inderdaad. Ja. Ja. Die heeft, misschien doet hij dat nog steeds wel. Die zet op vrijdagmiddag filmpjes op YouTube. En dat heb ik een poosje wel heel veel gekeken. Ja, dat vond ik echt te gek.
Ja, dat is echt van die dingen waar je dan een keer soort een hoek aan bent of zo. Hè?
Ja, ja. En die ik weet eigenlijk ook even niet meer wat me daar in aansprak. Maar... ja, ik luister dan. Wat ik veel meer doe is, ik luister veel podcasts, waaronder de Broken Record podcast met die is onder andere van Rick Rubin. En dat zijn gewoon waanzinnige gesprekken. En dat vind ik gewoon echt mind blowing, zeg maar. Tenminste, af en toe worden dingen gezegd die ik zo te gek vind om, waarmee ik op een, weet ik veel weer.
Noem eens iets. Wat is het laatste van zo'n podcast die je echt dat je dan van wow, zo had ik het niet bekeken.
Ik weet niet zeker of ik het niet zo bekeken had, want het is vaak ook dat Rick Rubin is heel goed in dingen gewoon heel erg duiden of zo. Wat bijvoorbeeld een voorbeeldje daarvan is een gesprek dat hij had met T-Bone Burnett. En dan zijn dus twee hele grote producers gewoon met elkaar in gesprek. En toen zei Rick Rubin, toen ging het over. Over songteksten en dat als iets echt gebeurd was, dat het dan toch poëtische soort van overkomt. En toen zei hij van toen ik vroeger dan, dan was ik in, dan zegt hij, dan was ik in een museum en dan zag ik daar een schilderij van French Impressionists. En dan dacht ik van, oh, wat hebben ze die kleuren, wat hebben ze dat mooi poëtisch is dat geschilderd. En toen zei hij van, and then I went to France. En toen zag ik het. En toen zag ik dat het echt zo was. Hmm. En toen dacht ik echt van fuck, maar ja, man, dat is precies hoe het zit. En dat neem ik dan wel mee in dingen die ik zelf doe. En sowieso, ik denk toch dat mijn interesse. Ik haal ook veel inderdaad uit toch wel uit musea en zo. En ik heb die serie van Jeroen Krabbé dat die Krabbé zoekt van Gogh en vervolgens Gauguin en Chagall en Picasso, dat soort dingen kijken, dat is dan een heel andere vorm dan de vorm die jij en ik gebruiken. Mm-hmm. Maar dat vind ik misschien wel veel interessanter om. Ik word nu ook helemaal enthousiast als ik erover nadenk.
Ja, je hebt gewoon zin om te gaan schilderen.
Ja, dat kan ik dus niet. Dus ik dus.
Is dat
ja,
ook iets inderdaad in mijn van dat vorm, je, maar... je? Dat is iets wat je ook mooi vindt, misschien zou willen, maar dat het daarom juist omdat het een soort van
Nee, dat heeft er niks mee te maken voor mij. Nee, het is juist dat ik in een andere vorm, ik heb dat soms met films ook, dat ik het gewoon super interessant vind om in een andere vorm precies dezelfde regels of ongeschreven regels of zo te zien. En om daar dan vervolgens in mijn eigen vorm zeg maar wel iets mee te doen. Dat vind ik, dat vind ik wel echt te gek. Ja. En bovendien is voor mij zeg maar. Voor mij is die punk muziek zit voor mij precies hetzelfde in qua energie als een liedje van een heel klein zacht liedje van Elliot Smith en ook een schilderij van Vincent van Gogh. Dat is voor mij een soort van qua energie een soort vanzelfde ding.
Omdat het echt is? Omdat het heel existentieel is of
dat
zo?
Dat is wel een goed antwoord daarop, ja. Ja. Ja, dat zo heb ik daar eigenlijk. Die conclusie heb ik nooit aan verbonden, maar ik denk dat wel een goede is. Ja.
Het komt uit een eerlijke ziel of zo.
Ja, ja.
Is dat niet is bedacht.
Absoluut. En als ik denk aan de Ramones en aan Elliot Smith en aan Vincent van Gogh, dan is dat absoluut waar. Ja.
Kwetsbaar, misschien.
Ook, absoluut. Ja. Ja. Ja.
Nice. Even kijken, er komt
ondertussen. Ja, we vliegen van hot naar her, Ed.
Maar ja, maar dat is precies de bedoeling. Dat is ik hou ervan, weet je wel. En dan komen er ook nog leuke vragen binnen via de chat. Als je nu aan het kijken en aan het luisteren bent. Op dit moment 65 mensen aan het kijken. Dat valt mij niet tegen. Bernard, oud kijkcijferkanon dat je erbij loopt. Hè? Je hebt waarschijnlijk heel Emmen op dit moment gemobiliseerd om te kijken. Dat is alleen maar hartstikke goed.
En dan nog 25 blijkbaar.
Nee, dat is toch mooi inderdaad. Even kijken hoor. Ja, daar is die dan weer. Sorry mensen. Ik weet nog dat in een van de eerste afleveringen van deze podcast dat ik echt een mailtje kreeg van iemand van... moet je nou zo flauw doen de hele tijd? Dat ik echt dacht... Oké, sorry.
Ja, er zit een knop op je tv en die zit ook precies. Op de podcast app.
Ja, daarom. Nee, maar even kijken. Er komt een vraag binnen van Marieke. Normaal gesproken had ik die vraag nu in beeld laten verschijnen. Maar sorry Marieke, het komt uit een goed hart. Ik lees hem gewoon op inderdaad. En als je nu gewoon aan het luisteren bent, dan heb je daar sowieso geen last van. Met welke muzikant zou je ooit nog eens willen spelen? Vraag van Marieke Groten. Met dubbel O.
Ja, dat heb ik echt... ik heb echt werkelijk geen flauw idee. Muzikant? Of, ja.
Ja, met wie? Gewoon muzikant, schilder.
Nou, nee, ik heb niet zozeer een artiest of zo met wie ik dan heel graag nog zou willen spelen. Tenminste, ik kan me niet zo 1, 2, 3, eentje herinneren. Ik ben ontzettend fan van Jason Isbell. Maar ja, ik heb helemaal geen zin om met hem op het podium te staan, want ik wil voor het podium staan eigenlijk. En bovendien vind ik zijn gitarist echt helemaal te gek ook. Maar wat me dan wel, als ik echt zeg maar zou gaan fantaseren, zou ik het ultiem haalbare zou spelen op een productie van Rick Rubin zijn. Of daar gewoon überhaupt naast zitten lijkt me al te gek. En hetzelfde geldt in zekere mate over een andere producer, Dave Cobb, Amerikaanse producer, onder andere ook van Jason Isbell en hoe heet die gast van Tennessee Whiskey
met Chris Stapleton,
ja, heeft hij ook geproduceerd. Maar dat zou ik dan, dat lijkt mij nog te gek. Ja,
dat is echt een beetje een soort van Het einddoel, hoofddoel.
Ja, weet je wat ik zei? Ik ben gewoon niet... Ik zie mezelf helemaal niet als gitarist per se. Dus ik zou dat dan veel cooler vinden om daar in zo'n studio te zitten. Zeg maar.
Ja, precies. En dan of gewoon samen met Chris Stapleton een platenmaker te produceren.
Ja, bijvoorbeeld, ja. Of gewoon, ja, ik weet het niet. Laten we zeggen dat ik dan bijvoorbeeld inderdaad bij Chris Stapleton, dat ik dan daar lekker de akoestische gitaren doe. En ondertussen gewoon zien hoe die gasten werken.
Ja, te gek. Heb je ooit wel eens, ik ken wel wat Nederlandse muzikanten die bijvoorbeeld eens naar Nashville gaan en dan daar ook bijvoorbeeld bij bevrienden of proberen vrienden te maken met muzikanten daar en op die manier proberen in die studio's te komen. Ben je daar wel eens mee bezig om contact te leggen, zodat je misschien eens een keer die kant op kan om
droom? Nee, daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig. Tenminste niet. Ik heb nog nooit plannen gehad om daarheen te gaan of zo. Op die manier. Ik ben er wel eens geweest. Wat ik wel aan het doen ben, is dingen die ik dan geproduceerd heb, om dan eens te kijken van, hey, ik kan misschien daar iemand die ik te gek vind dat niet mixen of masteren. En dat gebeurt dan ook wel al eens. En op die manier is er dan wel contact, ook wel met mensen die ik dan heel hoog heb zitten. Maar dat is dan wel altijd als doel, omdat ik denk, ja, dat is degene die dat moet doen. Dat is niet vanwege de naam, nee, maar gewoon omdat ik denk van, ja, dat is...
Ja, maar je vindt diegene natuurlijk al te gek. Je vindt diegene al te gek, dus het is de naam is hangt zeg maar aan, ja, aan diegene, omdat je het gewoon cool vindt.
Ja, klopt. Je denkt, ja,
hoe fijn zou het zijn als die doet? Ja, ik heb dat gehad met, hoe heet die drummer nou? Aaron Sterling.
Oh ja, ja, ja.
Die heeft nu 2 singeltjes van mij ingedrumd.
Ja, dat is toch waanzinnig.
Ja, dat is niet omdat het is Aaron Sterling, maar het is gewoon, ik zoek gewoon die sound,
ja,
weet je
ja,
wel?
Ja, dat snap ik wel.
En het mooie is ook gewoon, en daar kom jij dan ook achter nu, je kan die gasten gewoon een mailtje sturen.
Precies.
Ze zijn gewoon bereikbaar, ze zijn benaderbaar.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk.
Ja. Precies dat.
Het kan. Even kijken, er komen nog meer dingen binnen inderdaad. Even kijken. Arjan Beukers zegt, groeten aan Bernard.
Groeten terug, Arjan.
Ken je Arjan?
Zeker.
Mooi zo, dat is fijn. Even kijken, Guus Hoge via Periscope, Twitter. Die zegt, wat is de mooiste melodie die je zelf of samen met een ander geschreven hebt? En wie je die voor ons spel? Oh, ik denk, en wil je die voor ons spelen, denk ik.
Ja.
Wat is de mooiste melodie die je zelf of samen met een ander geschreven hebt en wil je die voor ons spelen?
Nou, die heb ik sowieso, heb ik dat allemaal niet paraat, denk ik. Maar, even denken. Ik heb echt geen flauw idee.
Nee, ik vond het wel een hele goede vraag.
Dat is een hele goede vraag. Daarom heb ik er denk ik ook niet zo snel een antwoord op. Omdat dat vragen zijn waar je niet zo snel aan al vaak aan heb gedacht of zo, maar...
Nee, het is niet zo van... Ja, weet je, dit is echt de allermooiste melodie.
Nee, dat niet. Maar ik heb voor het laatste album van Maaike Albote veel met haar samen geschreven. En daar staan liedjes op waar ik wel ontzettend trots op ben. Maar dat is toch ook in die gevallen wel echt... ook wel echt wel die combinatie met de woorden.
Ja.
En het idee daarachter. En ik weet wel dat... misschien is dat dan een soort van... antwoord dat een klein beetje past op die vraag. Op die laatste plaats staat het liedje Voor Jou. En dat is wel een van mijn mooiste schrijfervaringen geweest, zeg maar.
Ja? Ja. En waarom?
Omdat we hadden al best wel veel geschreven toen. En gingen al richting een plaatopname ook. En op een gegeven moment hadden we weer afgesproken om te gaan schrijven. En ik had een beetje een idee van, hey, het lijkt me te gek om... Ik ken haar goed. Dat is dan wel fijn als je dat soort muziek schrijft. En toen dacht ik van, ja, ik weet hoe jij in de wereld staat. Laten we daar of daar eens een nummer over schrijven. En zij had een vergelijkbaar idee. Wat daar best wel op aansloot. Waar ze zelf ook al een beetje mee rondliep. En toen zijn we eigenlijk... zaten we... in de auto, we hebben heel lang in de auto gezeten en daarover gepraat. En toen zijn we vervolgens gitaren gaan pakken. En ja, was eigenlijk op één zin na dat hele liedje in die dag af, zeg maar. En ja, dat was echt te gek. Ja, dat was wat ik zei. Dat maken was gewoon echt te gek. En ja, ik weet ook dit stukje wat je net laat horen. In de zin, ik weet het, ik denk wat ik zou schrijven, blablabla. Over liefde, terwijl, of juist omdat ik het niet snap. We waren met die zin bezig. En toen zei ze, ik heb dat nog precies... Netflix ook. Toen zei ze, de liefde terwijl ik dat niet snap. En toen zei ze, of juist omdat ik het niet snap. Dus dat de zin zou zijn, de liefde omdat ik het niet snap. En toen, nee man, precies wat je nu zegt. De liefde terwijl of juist omdat ik het niet snap. Weet je wel, gewoon, dat was zo. Ja, dat ging zo vanzelf. Ja. Niet dat dat per se voorwaarde voor leuk is, maar ja, dat was gewoon te gek om dat nummer te schrijven.
Het, is gewoon, het was gewoon kakken zonder dame. Om het maar plastisch uit te drukken.
Ja, dat zeggen ze hier niet.
Nee, dat is iets Haags. Sorry daarvoor.
Sorry.
Even kijken hoor. Okay. Ja, de vragen blijven binnenkomen en de mensen blijven
ook. Ja, hartstikke leuk man. Laten we gewoon doorgaan.
We gaan gewoon lekker door. Even kijken. Zoals Barry zegt, goedenavond. Goedenavond, Barry. Wat betreft luchtvochtigheid, zit daar nog verschil in tussen elektrische en akoestische gitaren? Of zitten ze allebei tussen de 45% en 55%?
Dan moet je echt niet... sorry, dat weet ik niet. Dan ga ik niet zeggen wat niet klopt.
Ik denk dat het vooral heel erg voor akoestische gitaren geldt.
Ik denk wel dat het meer geldt, ja. Maar ik heb hier zo'n hygrometer staan. Die is van het gitaarmerk Taylor. En daar staat op... between 45% en 55% is... optimal voor je gitaar.
Ja.
En daar aan herleid ik het. Ja. Maar als je echt... nee, dat durf ik niks over te zeggen verder.
Laten we eventjes jouw pedalboard erbij pakken. Ik ga even kijken of me dat lukt zo. Even kijken hoor. Nee, dat gaat dan weer niet. Wacht voor. Dan moet ik even weer zo. Kijk, let op. Let op, Bernard. Zo, kijk. Ik heb hier een foto van jouw pedalboard.
Dat is hem.
Ja, dat is ook een
stukje van. Tenminste, ik zie hem niet helemaal. Maar
je ziet hem helemaal. Ik doe hem zo meteen helemaal volle bak in beeld. Want ik kreeg van een aantal mensen, trouwe luisteraars van de podcast, van joh, Struilaert, kan je niet eens vragen aan je gasten of ze wat meer over hun pedalboard kunnen vertellen? Kan je daar niet een item van maken? Toen dacht ik, ja, hoe kan ik dat nou doen? Dus ik heb aan jou gevraagd, jij bijt de spits af.
Oké.
Okay. Stuur een foto van je pedalboard en dan gaan we daar gewoon eens even over hebben. Kijk.
Ja.
Volle bak in beeld. Ik haal eventjes dat logo even weg. Even kijken hoor. Logo weg. Huppakee. Zo. Wat zien wij?
Even kijken.
Neem ons even mee.
Oké. Okay. Ja, het is een heel simpel pedalboard eigenlijk. Ik heb eigenlijk niet zoveel gekkigheden. En het is ook allemaal een beetje een rotzooitje natuurlijk. Maar
nou, ja, ik zie wel een kleine...
Michael de Leo, die doet het hem natuurlijk. Maar,
ja, precies. Dat wil ik net zeggen.
Dus de aanvoerder, dat is goed. Dat geeft net dat laatste setje bij de laatste drie nummers, zeg maar.
Het geeft even net die laatste 95%.
Precies. Nee, ik zal hem even, zeg maar, mijn gitaar gaat erin bij die Lele switcher. Ja. Omdat ik dus wel vaak wel, ook live wel, als ik, nou ja, dat ik ook akoestisch speel. Die gaat eigenlijk rechtstreeks naar die, naast mijn volumepedaal. Dat is een DI van Neve.
Ja.
Op dit moment vind ik dat het beste klinken voor een akoestische gitaar.
Dat is die zwarte, goed, zwarte doos.
Rechts naast die grote blauwe Line 6.
Ja, precies. Ja.
Dus daar gaat mijn... ik vind het altijd wel fijn om zelf ook die huis mee te nemen. Zodat ik daar iets meer controle over heb. En iets meer continuïteit ook. Dat ik weet hoe iets gaat klinken als ik iets doe met mijn handen, zeg maar.
Ja.
Dus dat en een stempraat natuurlijk. En dan heb ik rechtsboven een... ik weet niet precies in welke volgorde die gaat. Volgens mij gaat die eerst naar die Lightspeed. Dat is het andere blauwe pedaaltje.
Ja.
Dat is ook volgens mij een soort van clone-achtig ding. Dus die gebruik ik voor een heel klein randje, zeg maar.
Mm-hmm.
Is echt wel een te gek pedaal. Die heb ik nu denk ik een jaar of twee. Die heb ik eigenlijk genomen omdat de gitarist van Jason Isbell me ook heeft. zo kwam ik erbij. Is een te gek pedaaltje. Vervolgens gaat hij naar die Box of Rock.
Ja.
Dat vind ik ook. Ik heb ook best wel veel verschillende van dat soort pedalen gehad. Ook die full tone en zo, weet je wel. En
ja,
ik vind deze bevalt me. Ik denk dat er nog nooit zo lang eentje opgezeten heeft, zeg maar, bij mij.
Wat doet die? Wat geeft hij nog een extra randje? Of?
Ja, zeker. Sowieso, ik gebruik die dan, zeg maar, voor zeg maar de wat meer smeuïge distortions. Ik vind die sound gewoon heel vet. Soms dan doe ik laatst nog voor een plaat gedaan dan met mijn ES. En dan echt van die hele soort van open akkoorden. Maar dan met dat ding erbij aan heb je meteen een soort van stadion sound. En
ja.
Nou, dan heb ik dat niet zo heel vaak nodig. Maar als je het nodig hebt, dan heb ik hem. Ja. Dus dat is vind ik een heel fijn pedaaltje voor dat soort dingen. Dan gaat hij, kijk even achter me, daar ligt hij. Daar gaat hij. Oh ja, volgens mij zijn we eerst door die compressor gegaan. Dus Keeley compressor, die heb ik ooit gekocht.
Rechtsboven.
Ja. Ja. Omdat ik heel erg fan was van Brad Paisley. Daar ben ik op zich nog steeds. Maar om dat nou qua sound na te jagen, dat heb ik niet. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat op het moment ook niet meer zo'n hele fijne compressor vind. Toch qua sound niet zo heel fijn.
Nee.
Dus ik zit daar aan te denken. Ik denk dat ik die weg ga doen. En ik wil heel graag zo'n 1176 compressor in pedaalvorm.
Wow, ja.
Wat, weet je wel, die Kelly 76 of zoiets. In ieder geval, ja. dat is denk ik mijn favoriete compressor voor gitaar, denk ik. Ook zeg maar qua
een beetje en lekkere, snelle attack en release en alles.
Ja, en gewoon de sound ervan ook. Maar daar ben ik nog niet helemaal zeker hoor. Maar goed, ik ben dus niet zo heel erg kapot van die Keeley. Maar en dan heb ik een delaytje, die Nemesis.
Ja.
Die heb ik me laten aanraden door Renier Scheffer. Ik wist dat hij hem had, dus even checken van hoe bevalt hij. Want ik heb ook daarin wel een beetje lopen zoeken naar ook delays die gewoon een mooi klinken. Afgezien van dat het gewoon fijn is dat je er veel kanten mee op kan. En tappen vind ik toch wel heel chill.
Ja.
Tempo tappen. En dan kun je ook van die reverse dingen mee doen. Ik heb ook een poosje die Line 6 groene delay gehad. Die vind ik op zich ook nog steeds wat te gek. Maar
oh ja.
Ook daarvoor vond ik dat reverse ding ook echt heel cool. Dus dat soort dingen kun je ook doen met die Nemesis. En dan denk ik dat daarna naar die blauwe Line 6 gaan.
Ja.
En ja, daar kun je dus van die modulation dingen mee doen. En ik gebruik hem dus, zoals je ziet, voor Leslie, tremolo en vibrato. En dan kun je met die knopjes natuurlijk af en toe nog een beetje tweaken. Maar ik hou gewoon heel erg ook van het geluid van een gitaar door een Leslie. Dus dat doe ik dan daarmee. En dan als laatste, dat Ryan Adams pedaal, die gebruik ik eigenlijk bijna alleen maar voor die reverb. Die vind ik super vet.
Ik ken hem niet zo goed. Ik weet wel, ik ken hem van zeg maar hoe die eruit ziet. Maar wat oh, is ja. het?
Het is eigenlijk een boost, een chorus en een reverb in één.
Ah.
Ik heb wel eens tegen iemand gezegd van oké, die boost is te gek, die chorus is te gek. Voor als je chorus wil. En die reverb, die, nou ja, wat ik net zei, die is te gek. En als je ze alle drie, je kan ze afzonderlijk aanzetten, zeg maar. Ja. Als je ze alle drie aanzet, klink je zoals Ryan Adams op Love is Hell, zeg maar, die platen. Mm-hmm. Heb je gewoon echt die sound. En wat ik zei, ik gebruik hem voornamelijk voor reverb. Meestal ook wel in combinatie met de reverb om hem versterken. En dan heb ik nog zo'n toon, zo'n buffer, die heb ik er voor de zekerheid maar een beetje tussen gehangen. En ik geloof dat hij zijn werk wel doet. En dan soms dan, dit is zeg maar, dit pedalboard is eigenlijk gemaakt voor de laatste tour waarin ik in zat. Dat was met Marlene Bakker, dus die theatertour. En dus die, hij wisselt af en toe nog wel eens hoor. Dus ik heb in principe, ik heb ook nog zo'n Aquapulse delay, zo'n analoge ja. delay. En een Holy Grail reverb. Maar die gebruik ik nu eigenlijk veel na een Mellotron voor bij het opnemen.
Oké, okay, ja.
Dus die vinden dan op die manier een beetje weer zijn weg. Maar, en dan heb ik nog veel DI's liggen. En ik ben vaak een beetje zo, als ik op een gegeven moment veel hetzelfde ga doen qua live spelen, dan maak ik weer een bordje. En,
dan maak je gewoon wat je op dat moment nodig hebt.
Precies, ja.
Ja.
Ja. Maar ja, ik moet zeggen, dit ding, deze, volgens mij deze setup had ik ook tijdens de afgelopen twee elektrische tours met Daniel en met Maaike. Ook clubtour, daar speelde ik eigenlijk alles wel. Dit is wel vrij, hier komt het allemaal een beetje samen, zeg maar. En dan soms ja. leg ik er nog een extra bordje bij met nog een switcher en nog een DI of zo. Als ik nog bijvoorbeeld akoestische 12 string bij me heb of dat soort dingen. Maar qua elektrische sound is het.
En qua amps, ben jij heb je altijd twee bij je voor stereo doeleinden? Of?
Nee, heb ik wel een poosje gedaan, maar ik speel eigenlijk sinds 2013 op een Tone King Imperial. En die, dat was helemaal geen lange zoektocht. Ik speelde sowieso in die tijd, en nog steeds trouwens speel ik veel meer akoestisch dan elektrisch. Maar, dus dat was helemaal geen zoektocht, maar ik heb dat ding uitgeprobeerd. Ik vond hem te gek en ik heb sindsdien heel vaak gehad dat ik op het podium stond en dacht, fuck, wat ben ik blij met mijn gitaargeluid. En ja, dan keek ik achter naar die versterker en denk, ja man, dat is echt een goeie geweest. Dus daar ben ik heel, dat is echt wel de versterker waar ik het verreweg het meeste op doe. En dan heb ik ook nog een Fox AC15. Die had ik bij de Marlene Tour bij me. Ook gewoon af en toe om de boel een beetje door elkaar te schudden, zeg maar. Ja. En ik was ook de afgelopen tour heel blij wel met mijn sound, ook met die AC15. Dus, en tijdens de eerste elektrische tour die ik met Daniel deed, had ik hem wel doorgelust. Ook omdat wij ook liedjes van Skik deden. En dan Marco, de gitarist van Skik, die speelde ook altijd op een Fox. Dus dan dacht ik, heb ik iets meer die sound ook.
Hmm.
Dus het meeste doe ik daarmee. En dan heb ik daar zo nog zo'n AC4 staan, die ik dan af en toe zo'n kleintje voor voor dat soort dingen.
Voor studio en thuis met ook, of
wat zei je?
Voor in de studio ook? Of,
Ja. Vind ik een fijn klein versterkertje, inderdaad. Ja, daar kun je gewoon weer net wat andere dingen mee doen.
Ja. Ja.
En als ik thuis opneem, dan gooi ook ik dat door sinds een anderhalf jaar of zo door een Oxbox.
Ah, jij bent ook van de Oxbox inmiddels.
Ja, absoluut. Ja, of tenminste voor hier, weet je wel. Ik live niet per se, maar voor hier is het gewoon ideaal. Ik woon in een appartementengebouw en ik heb zodoende hier om 4 uur 's nachts keihard dingen kunnen zitten opnemen zonder dat iemand dat gemerkt heeft.
Ja.
Tenminste, ja, nu merken ze het omdat het op Spotify staat. Maar dat is gewoon heel handig.
Ja, dat is uiteindelijk, weet je, de techniek schrijft voort. En wat dat betreft denk ik dat we er allemaal ons voordeel mee kunnen doen. Ik zit nu zelfs een aantal jaren aan die camper dan qua opnemen.
Ja.
Maar ik hoor nu steeds meer mensen over die Oxbox en dat ik denk, ik moet toch ook maar eens gaan kijken.
Ja, het is wel echt een ander apparaat, maar een camper heb ik niet zoveel ervaring mee.
Nee.
Maar het is inderdaad wat je zegt, je hebt de mogelijkheden en in die zin wordt het makkelijk gemaakt, zei je volgens mij.
Ja.
Het is toch wel echt wel belangrijk dat dat je, dat klinkt echt heel suf als ik dat zeg, maar als je dat je gewoon je oren blijft gebruiken en echt denkt van is dit wat het moet zijn.
Ik kan me heel goed
voorstellen dat mensen dat ook zeggen van die Oxbox, hoor, want het is niet hetzelfde als het overgrote gedeelte van de platen waar jij en ik naar luisteren.
Hmm.
Maar de mogelijkheid, wat ik net zei, om gewoon hier dat te kunnen doen, is ook wat waard, zeg maar.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Zonder dat ik te veel inboet qua wat ik vind dat het moet zijn of zo.
Hey, ik denk dat we behoorlijk de diepte in zijn gegaan, zeg. Hey. Ik weet niet hoe jij erin zit, maar en de mensen die kijken allemaal nog of ze zijn allemaal in slaap gevallen. Ik ben benieuwd, ik denk het niet. Het is hartstikke interessant. Wat heb jij de komende tijd, zeg maar, op de planning staan, nu we zo langzamerhand uit die lockdown komen, uit de coronatijd?
Dat is natuurlijk nog een klein beetje variabel, afhankelijk van hoe dat virus zich eventueel nog gaat ontwikkelen, zeg maar, en wat er dan vervolgens over besloten wordt. Dus ik hoop toch wel vanaf, en dat staat ook in mijn agenda in principe, vanaf, wat is het, half juli of zo, zoiets, augustus weer te kunnen spelen. Ik merk ook dat, er komen nu ook wat dingen binnen, ook voor open luchttheaters en zo, als alternatief voor afgezegde clubtours en zo. Dus dat lijkt eraan te komen. En tot die tijd ben ik eigenlijk vooral veel aan het opnemen. Onder andere produceer ik het nieuwe album van Stephanie Struik.
Hey, te gek.
Ja, dat wordt ook. We zijn al best wel ver ook. Dus dat wordt echt te gek. Er komt aanstaande vrijdag een nieuwe single uit. Van een sessie die we al eerder hadden gedaan. En daar ben ik nu even druk mee. En dan heb ik nog twee ook projecten als producer in de agenda staan voor, laten we zeggen, tot half september. Maar dat is allemaal dat moet zich allemaal nog een beetje.
Ja, precies. Dan kan je ons nog niet over inlichten wie dat zijn.
Ja, precies.
Oké. Ik zou zeggen, mensen, hou Bernard in de gaten. Dan doet hij dat hetzelfde bij jou ook. Ken hem een beetje. Dat. Ja, toch? Ja, Bernard, ik denk dat we een punt erachter gaan zetten. Nee, geen punt, een uitroepteken. Want ik vond het echt te gek dat je te gast
was. Ja, ik ook, man. Hartstikke leuk. Voor een niet-gitaarman toch hiervoor gevraagd worden, vond ik hartstikke leuk.
Nou, ik vind hem wel een gigantische gitaarman. Dus,
mooi.
Ja, jongen, ik hoop dat we elkaar snel weer tegenkomen in het echt. En,
ja, dat hoop ik ook, Ed. Het zou hartstikke leuk zijn.
Ik ga de mensen eventjes vaarwel zeggen. Voor vanavond dan in ieder geval. Dankjewel allemaal voor het luisteren naar Gitaarman aan de podcast. De volgende staat gepland voor aanstaande dinsdag, de 23e. Dan is Tim Akkerman te gast. Dus abonneren zou ik zeggen. Dan hoef je niks te missen. Tot volgende week. Doei.